In Richteren waren wij bij hoofdstuk 20. In hoofdstuk 20, bij nogal bloederige geschiedenissen. Als er dan ooit een oorlog was van de diverse stammen in Israël, dan was het dan wel deze. Een echte burgeroorlog. Naar aanleiding slechts van de dood van één vrouw. We weten het nou trouwens nou nog niet wat er met die ene man gebeurd is die dat dan uit Benjamin die daarvan verdacht wordt. Maar toen maar. Daar gaat het dan verder niet over. Waar het over gaat is dit, dat alle stammen als één man, want zo staat het er een keer of drie. Als alle stammen als één man vergaderd werden, ten strijde, notabene, tegen Benjamin, tegen de Benjaminieten. En dat terwijl het volk eigenlijk nooit een eenheid geweest was. En we weten ook niet wie hier dan eventueel de leiding nam. Een charismatische figuur, zoals Rutte of zo. Of wat hebben we nog meer? Ja, ik roep maar wat. Je verwacht toch een of andere figuur die dan als figuur, Führer kan optreden. Ja. Een die de leiding neemt. Grutte Pier of zoiets voor de Friesen onder u. Maar. Maar dat lees je ook allemaal niet. Dus ja, het is, historisch is het tamelijk onbegrijpelijk. Maar ik hou daarvan. Ik vind dat mooi. Zulke dingen. Je raakt eraan gewend. Want ja, waar het over gaat natuurlijk, is dat deze geschiedenissen weliswaar historisch zijn. En ook een min of meer in dit geval toch een historische betekenis hebben. Maar in de praktijk is het voor ons, die daarna gewoon geleefd hebben, veel belangrijker te beseffen dat deze dingen in hoge mate profetisch zijn en een afbeelding zijn voor wat er ooit met Israël zal gebeuren. In het bijzonder dan via het bijwijf. Ik ben altijd geneigd me te verontschuldigen, maar het is goed Nederlands dit. De bijwijf gaat ook al niet. Het mens. Dat klinkt helemaal oneerbiedig. Maar toe maar. Maar notabene het bijwijf uit Bethlehem, Juda. Notabene. Want daar moet je benen nota van nemen, lijkt mij. Want Bethlehem, Juda speelt hierna een rol in de meteen opvolgende Bijbelboek, nota bene. Want daar zijn wij in het Bijbelboek Rut. En dat speelt zich af in de velden van Efrata. Staat er ook meteen in vers 1 hè, van Rut. De man van Bethlehem, Juda. Nou ja, hij verliet Bethlehem, Juda. En deze verdween dan naar Moab. En zijn nabestaanden keerden vervolgens daar weer terug. Maar het werd de bakermat daar van het Davidische koningshuis. Zo eindigt dit kleine bijbelboekje dan ook. En hier in deze laatste hoofdstukken van Richteren krijgen we dus een assist. Ik heb me laten voorlichten door Marco van Basten. Een assist, een voorzet krijgen wij naar de volgende geschiedenis. Bethlehem, Juda, is daar iets mee? Nou ja, hier, deze vrouw. En daarna komen we bij een paar vrouwen terecht. In, toch? Waarvan we er ook één kwijtraken trouwens, onderweg. Ik vind dat mooi allemaal, die dingen. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor niks zo. En en passant, dat is voor de Fransen onder u, komen wij dan ook nog voorbij Micha, waar een verdwaalde tekst, die is niet verdwaald, maar voor ons gevoel is die daar verdwaald. Gij Bethlehem, Juda, uit u zal mij voortkomen, enzovoort. Maar daar gaat heel Micha niet over verder. Ik beschouw het zelfs nog als een wonder dat in de tijd toen Herodes liet vragen waar moet de Messias geboren worden, dat er mensen waren die wisten dat het in Bethlehem Juda moest zijn. En dat was dan gebaseerd op die ene tekst uit Micha. Het was het natuurlijk niet alleen. Er zat meer aan vast. Het was natuurlijk de bakermat van het Davidische huis. En de Messias zou de zoon van David zijn. Dus ja, als hij dan toch ergens geboren zou moeten worden. De traditie was zo sterk dat toen hij geboren moest worden, moesten zijn ouders, dat wil zeggen degene die ervoor door moesten gaan, maar dat waren zijn ouders, moesten voor dat doel wel degelijk naar Bethlehem, Juda reizen, omdat zij uit het huis en geslacht van David waren. Dus de traditie van verbinding tussen Bethlehem en het Davidische huis, de achternaam was waarschijnlijk Ben David en dan tot Bethlehem, heet het dan in gewoon Nederlands, hè? Tot Bethlehem. Want die tak gaat het over, ja. Maar goed, ze wisten dat dan toch. Maar dit is hier een langzame aanloop. En eigenlijk gaat dit boek naadloos over in het boek Rutte. Want van Richter horen we hier al niks meer, overigens. Hier in deze laatste hoofdstukken van het boek Richter. En in het boek Rut ook niet. En daarna komen we bij Samuel. Die gaat dan nog door voor Richter. Maar eigenlijk klopt dat ook al niet. Hoewel, er staat in die traditie. Maar het heet het Nieuwe Testament. Daarna gaf hij hen richteren tot op Samuel de profeet. En dan krijg je dus dat Samuel niet gerubriceerd wordt als richter. En in onze traditionele tabellen geloof ik ook niet. Maar toch maar. Dus we raken al uit de richteren context. En daarom gaat het naadloos over naar het boek Rut. Hoe dat ook zij, ik vertel dat alleen maar om te beklemtonen dat die bijvrouw uit Bethlehem Juda staat voor het Davidische koningshuis. En daar zou het beroerd mee aflopen. Toch? Hoewel dat huis zijn impact heeft op alle stammen van Israël. Dus alle 12 stammen van Israël krijgen een deel daarvan. Van het stoffelijk overschot van het Davidische koningshuis. En als u het mij vraagt, mag je dat tamelijk letterlijk nemen. Want ik ben van mening dat de residuen, de overblijfselen van het Davidische huis, ze is gewoon nageslacht, inderdaad zich bevinden onder alle 12 stammen van Israël. Leeft het daar? Nee, het is morsdood. Ja, het is, ik zag het wel. Ja, dat niet, maar je kunt het wel aanwijzen. Maar ga dat niet elke keer doen, hè? Ik heb je vaak genoeg gezegd dat al die koningshuizen en sowieso de hoge adel in heel Europa, en dat zijn de 12, de stammen van Israël, die stammen allemaal van David af. Die kunnen dat ook allemaal aantonen. En het wordt voor stuk, bij elk daarvan wordt het dan ontkend en wordt gezegd dat het een vervalsing is. Maar allemaal, weet je hoeveel dat er zijn eigenlijk? Dat is nee, ik heb het wel eens geprobeerd na te gaan. Maar allemaal. Allemaal. Ja, inclusief het Nederlandse, natuurlijk. En de graven van Holland, die laat men, nou ja, ik moet er niet over beginnen natuurlijk. Die laat men afstammen van een viking. In werkelijkheid stammen die van iemand uit Aquitanië, uit Zuid-Frankrijk. Maar dat daar vikingen ook een rol in gespeeld hebben, die zaten ook overal. Hè? En de vikingen zijn overigens officieel, nou ja, het is niet officieel, maar de vikingen zijn van Benjamin. Daarom hadden ze ook zo'n wolfskop voor op het schip. Het is als boegbeeld een wolfskop. Want Benjamin is één wolf, staat in de Bijbel. Verscheurend enzovoorts. Nee, ja. En dit weet ik dan nog uit mijn hoofd. Maar ja. En ik weet niet veel uit mijn hoofd. Echt niet. Daarom ben ik blij met een boek van 1200 bladzijden. Kan je wat in terugvinden. En in, er wordt wat in bewaard. Dat is mooi. Maar goed. En wat Benjamin betreft... Ik zal u dat vorige keer ook gezegd hebben. Vroeger dacht ik, of zei ik... dat Benjamin een beeld is van een gelovig overblijfsel... met name uit Juda. Ik moet dat bijstellen... Een klein beetje maar Benjamin staat voor dat deel van Israël... en zeker uit de twee stammen van Israël... maar eigenlijk uit alle stammen van Israël... dat het woord van God bewaard heeft. Zij het dan ook dat dat misschien niet de bedoeling geweest is dat ze dat deden. Hun bedoeling namelijk, maar ze hebben dat nou eenmaal gedaan. Dat is Benjamin... En het drukt zich uit in het merkwaardige verschijnsel dat het koningshuis van Juda zich vestigde in het stamgebied van Benjamin. Dat is één. En twee, dat de Heer zelf, die immers woord is, God is woord, dat hij die het woord is... die vestigde zich ook in het stamgebied van Benjamin. Want Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Dat wordt aangetornd door het modernere Jodendom. Die claimen dat natuurlijk als van Juda. Die hebben uitgevonden dat net nog een stukje van die tempelberg... ongeveer daar, zo dwars door de tempel, door het heilige der heiligen... of dwars door de ark des verbonds liep de grens... Tussen hebben ze bedacht. Want daar is geen enkele grond voor. In de Bijbel heet het gewoon Jebus. En het was van de stam van Benjamin. En toen David koning werd, toen heeft hij als eerste taak als koning, om zo te zeggen, heeft hij Jebus veroverd, dan wel laten veroveren. Want koningen hebben hun personeel om dat te doen. En daarna hebben zij het gedaan natuurlijk, maar het was hun personeel. Zoals dat gebeurt overal waar mensen personeel hebben. Ik weet nog dat ik in Zuid-Afrika was. En dat was hier ergens op bezoek bij een meneer. Die zei, ja, ik ben gras aan het poten. Gras aan het poten? Die zit hier met ons koffie te drinken. Hij zei, oh nee, loop maar even mee. En er was inderdaad iemand bezig op de knietjes met gras... plantjes in de grond te steken. En dat gaf hem het recht om te zeggen... ik ben gras aan het planten. Wat wil u weten? De huidskleur van iemand die gras plant... in Zuid-Afrika, dat hoef je toch niet te vertellen. Maar goed. En dat is een dikker soort gras dan wij hebben... dus dat zaaien niet, dat pootje gevonden. Maar goed... Ik doe dat. En David heeft dus inderdaad Jeruzalem of Jebus veroverd. Noemde het Jeruzalem, eigende het zich toe en liet dus een paleis bouwen. Door de buurman, door Hiram van Libanon. Het cederen van de Libanon, die sindsdien dan ook een beeld zijn van met name in de eerste plaats het Davidische koningshuis. De cederen. Het cederenpaleis. En daarna was het Davids zoon die de tempel bouwde in Jeruzalem. Allemaal op het stamgebied van Benjamin. En als in de toekomst het Davidische koningshuis hersteld wordt... wordt het huis, wat daarvan over is, wordt hersteld. Wat ervan verbroken is, wordt weer opgebouwd. Haar reten worden vertuind... Ik heb weer de gelegenheid om die mooie uitdrukking te gebruiken. Enzovoort. En als het letterlijk... Of het letterlijk is, doet er niet toe. Maar als het letterlijk is, is het in het gebied van Benjamin. Zie? Dat je in de toekomst een andere verdeling van het land krijgt. Ja, dat is ook nog zo. Maar doe maar. Dat speelt nu geen rol. Maar het illustreert hoe Benjamin geacht wordt... de bewaarder te zijn van het woord van God. Dat wil zeggen dat weliswaar Jozef het eerstgeboorterecht meekrijgt... en daarmee de titel, dat wil zeggen de naam Israël. Daar staat zelfs zwart en wit in de Bijbel. In Genesis 48. Er wordt gesproken meteen via Jozef over Efraïm en Manasse. Dat in hen mijn naam genoemd worden. Zijn naam Israël behoort uiteraard bij de eerstgeborenen. Zo gaat het met titels die vererfd worden. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Dus een briefje sturen aan Israël komt terecht bij Efraïm. Dat is dus niet eens in Jeruzalem of in Judea. Komt de bergen Israëls terecht, het gebergte van Efraïm, Samaria. Jazeker, dat is het. Maar voor zover Israël dan het volk is waaraan de woorden Gods zijn toebedroond, komt het specifiek terecht bij Benjamin. Het zou eigenlijk Jozef moeten zijn, maar het wordt daarnaast, naast Jozef, bewaard door zijn enige volle broer. Ik praat langzaam, doe ik hem het opzet. De enige echte volle broer van Jozef, die met dezelfde vader, maar ook met dezelfde moeder, dat was Benjamin. En voor zover de beker van Jozef een uitbeelding is van de zegeningen, de hoedanigheden, de voorrechten van Jozef, was die beker toch verstopt. Niemand had het in de gaten. Alleen Jozef wist het. Maar was die beker in de bagage van Benjamin. En dat is dus wat Benjamin uitbeeldt. Op een of andere wijze wordt die kleine stam de drager van Gods beloften binnen Israël. De grote naam berust bij Efraïm. Dat wil zeggen bij Jozef, bij Efraïm, desnoods Manasse, zijn broer. Het koningschap officieel berust dan bij, officieel uit Juda. Maar het is een deel eigenlijk van alle stammen van Israël. Doe maar. Maar Benjamin is de drager van, de bewaarder van het woord eigenlijk als zodanig. In het Nieuwe Testament stelt Paulus, die uit Benjamin is, de enige die we kennen uit Benjamin, maar dat roep ik wel vaker natuurlijk, ik weet het. Maar laat het tot u doordringen, de enige uit Benjamin, die zegt, wat is het voordeel van de Joden, wat is het nut van de besnijdenis? Veel. Maar dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd. Maar meer specifiek vind je het dus. Weliswaar onder wat wij de Joden noemen, en zij ook. Maar toch bij Benjamin, want het was Saulus die van zichzelf zegt dat hij uit Benjamin was. Zoals ze zegt, de enige. En hij zegt dat hij meer dan allen in zijn leeftijd, dan zijn leeftijdgenoten in zijn generatie, trouw was aan de vaderlijke inzettingen enzovoorts. Dus noem eens een Jood in religieuze betekenis van het woord, de religieuze toepassingen van Paulus. Maar die identificeert zich niet met Juda, maar met Benjamin. Het is wel grappig, want we hebben daarnaast, het heeft hier niks mee te maken, denk ik, maar naast Saulus, die inmiddels een Paulus was uit Benjamin, naast Paulus hebben wij in Jeruzalem overigens Jacobus. Ik heb het over Handelingen 15. Hebben wij Jacobus en dat was de erfgenaam. Ik weet niet hoeveel steen de rij, maar dat was de erfgenaam van de troon van David. Heb je dat nog? Bij ontstentenis van Jezus, als dat een goede uitdrukking is, was hier op aarde Jacobus zijn voor de hand liggende, zijn eerste vertegenwoordiger. En vandaar dat hij meteen ex cathedra spreekt in Handelingen 15. En uitsluitsel geeft dus over het conflict dat daar, dat daar aan de orde is. Zie je? Het geeft hem ook de autoriteit om een brief te schrijven. Daarom hebben we een brief van Jacobus, die gericht is aan de 12 stammen van Israël. Noem nog eens iets wat gericht is aan de 12 stammen van Israël. een dode bijvrouw uit Bethlehem Juda. Ja, gericht aan de toch? Ja. Nou ja, het is toch zo. Daar gaat het over. En ik schijn er heel aparte opvattingen op na te houden. Maar ik ben van mening dat je in de brief van Jacobus niks leest wat je ook niet leest in de brieven van Paulus. Zodat de vraag is, maar waarom schrijft Jacobus die brief? Dan hebben wij die brief. Gewoon, en dan hoor je het ook eens van een ander. Hoor je het van iemand die de autoriteit heeft op grond van zijn afkomst en zijn erfrecht om de Heer te vertegenwoordigen. En die zegt, zus en zo is het. En datzelfde geldt trouwens ook voor de brief van Judas. Want er staat ook niks in wat we niet... Nee, eigenlijk niet. Nou ja, over Mozes die... de duivel die vecht om het lichaam van Mozes. Nee, ik zeg het nou verkeerd. Ik zeg het over de aartsengel, Michaël, die strijdt met de duivel om het lichaam van Mozes. Dat wisten we niet. Hoewel het wel degelijk genoemd wordt door Flavius Josephus in zijn geschiedenis. Dus het was toch niet helemaal nieuw. Maar daar met Judas is in de Bijbel gekomen. Maar voor de rest is Judas een tamelijke kopie eigenlijk van Petrus weer. Dus doe maar. Maar waarom hebben we dat? Ja, vanwege de autoriteit die daarachter steekt. Was maar niet maar een visser uit Galilea bedoel ik. Zie je? Nee, en ook niet een timmerman uit Nazareth, nee. Het is een onderschatting van onderwaardering van wie die lui in werkelijkheid waren. Maar toe maar. Maar wat wij vinden is dat er... Kijk, om het dus meteen overdrachtelijk te zeggen... Wij vinden dus dat er iets mis zou gaan. Er ging iets mis met die vrouw. Die bijvrouw uit Bethlehem Juda. Zijnde een uitbeelding van het... Davidische koningshuis feitelijk, daar zou het slecht mee aflopen, daar komt het op neer. En daarna wordt heel Israël, alle 12 stammen worden met die kwestie geconfronteerd. En de vraag is, hoe is dat nou zo gekomen enzovoorts. En dan, nou ja goed, dan breekt er dus een oorlog uit, waarin geheel Israël betrokken is. En dan komt er die strijd om deze dingen recht te zetten op een of andere wijze. Waar het op uitdraait, want het is altijd handig te weten hoe het afloopt. Dan weet je welke koers gevaren moet worden onderweg. Hoe het afloopt is dit, dat de stam van Benjamin eigenlijk uitgeroeid wordt. Dat was niet zo natuurlijk, maar het staat er wel zo. Er staat ook dat het niet zo was, maar er staat dat het toch zo was. Dat een stam uit Israël verdwenen is. Terwijl het toch vastgesteld wordt dat er nog, wat was het, 600 Benjaminieten waren overgebleven. Mannen. Hetgeen mij toch, als ik het woord stam hoor, denk ik, nou, dat is een flinke stam. Nou, van Israël misschien niet, maar een Indianenstam, zal ik maar zeggen. 600, denk ik, nou, dat is een forse stam. Of in Nieuw-Guinea of iets anders. Weet ik veel. 600. Dat is niet helemaal niks, maar ze vinden het niks. Trouwens, er wordt geteld hier ook, hè? Een paar keer. Nou, vele keren eigenlijk. Ik weet niet hoeveel we precies waren, maar... We waren bij vers 14 of 15 of zo, geloof ik. Hè? Kijk even de zaal rond. Of er iemand heftig nee gaat schudden. De oproep was, geef nu, vers 13, geef die mannen, die kinderen Belials. Daar waren we gebleven weer, bij Belials, geloof ik. Die te Gibea zijn, dat we hen doden en het kwaad uit Israël wegdoen. Doch die van... Benjamin wilde niet horen naar de stem van hun broederen, de zonen Israëls. Maar die van Benjamin... Dat kinderen kan ik niet uit mijn mond krijgen. Hè? De zonen waren het. Hè? De zonen van Benjamin verzamelden zich uit de steden naar Gibea om uit te trekken te strijden tegen de kinderen Israëls. En de kinderen van Benjamin werden te 10 dagen geteld uit de steden... 26.000 mannen die het zwaard uittrokken. Zijn er nog mannen die dat niet deden? Dat weten we niet. Ik denk dat ze gewoon bedoelen volwassen mannen. En volwassen mannen worden nu eenmaal opgeroepen als het oorlog wordt om te strijden. Ja. De Amerikanen vinden nog steeds dat om die reden iedereen een wapen zou moeten mogen hebben. Zij het dan onder enige restricties en veiligheidsmaatregelen. Maar dat geldt voor je fiets ook en voor je brommer en je auto, weet ik het. Want zegt men, dat is oud gebruik, dat is klassiek, dat is antiek, het is ook bijbels. Hetgeen daar toch nog een redelijk argument is. Althans, het wordt als zo nader beschouwd. Een mens moet wapens hebben, moet zich kunnen verdedigen. En als de hel losbreekt, dan moeten we terug kunnen schieten. En ja, ik kan daar ook moeilijk wat tegen inbrengen. Behalve dan dat, ja, ik vind het net zoiets als een auto is een moordwerktuig. Want als je wil, dan rij je zomaar achter elkaar een stel fietsers dood. Dan valt het niet op, want we hebben er veel. Maar dat, nou. Ja, hoe moet je dat dan zeggen? Laten we nou in de kranten gebeuren. Het aantal dodelijke ongelukken neemt toe. Dat vinden ze nieuws. Willen ze verkeersmaatregelen nemen. Hoe meer mensen je binnen het land krijgt, hoe meer dodelijke ongelukken je ook krijgt. Logischerwijze. Een bepaald percentage komt om, door wat voor dingen dan ook. En dat zijn er in aantallen dus steeds meer. Ook in het percentage, want er zijn steeds meer mensen. En toen heeft iemand uitgevonden dat de maximumsnelheid omlaag moet. Want statistisch kun je dat aantonen. Namelijk als je helemaal niet rijdt, dan vallen er ook geen verkeersslachtoffers. Dus als we de snelheid halveren, dan krijgen we half zoveel verkeersslachtoffers. Dat schijnen ze echt te denken daar in Den Haag. Ik heb langzamerhand maar heel weinig respect nog voor die mensen die de dienst uitmaken in Nederland. Ik vind het zo absurd, zulke kromme redeneringen. En dat haalt dan de krant ook nog. Vertel me eens wat nieuws, zeg. Ik vind net zulke onzin als dat men schrikt van dat het niveau van de middelbare school of van de lagere school dat het zo laag is. Ja, hoezo? Dat is toch al jaren zo? Sinds de Mammoetwet is dat al zo en het wordt er niet beter op. Dus geen nieuws. Ik weet niet waarom het soms in de krant komt. Nou ja, laat me zitten. 26.000 mannen dienst, maar waarschijnlijk dus gewoon volwassen mannen, strijdvaardig, of hoe dat maar heten mag. Behalve dat de inwoners van Gibea geteld werden, 700 uitgelezenen. Nou, de krant was uit. Uitgelezenen mannen, uitgezochte mannen. En dan heb je er dus bij elkaar. Hoeveel heb je dan bij elkaar? Heb je het meegeteld of niet? Dan heb je de 26.700. Benjaminieten. Ik moet stiekem op een briefje kijken, want maar goed. 26.700, toch? Ja. Is dat veel of weinig? Ik moet u zeggen, dat is al weinig. Want we hebben een inventarisatie van een volkstelling van Israël, van de stammen van Israël in Numeri, hoofdstuk 1. Daarom begint het boek zo en daarom heet het zo. Een Numeri. En dan worden ze geteld op 35.440, geloof ik, zoiets. Dat zijn er meer. Diegenen die in het land komen, zijn er nu al minder. Je vraagt je af hoe dat komt. En dan denk je, dat komt omdat ze niet ingeënt werden en daarom krijgen een hogere kindersterfte en krijgen allemaal de mazelen. Ik heb vandaag de krant weer gelezen. Ja, op die van zaterdag nog, want dan moest ik ook nog. Maar toen maar weer. Ik kan er allemaal niks mee met die dingen. Als je mij vraagt, hoe zal het komen? Mijn optie is, die zijn geëmigreerd. Weggetrokken. Het land uit. Als die aantallen echt kloppen, dan is het chockvol in het land, zeg. Dat meen ik serieus, hoor. Maar goed, dus nou het punt niet. Maar we hebben er 26.700. Maakt u zich niet bezorgd. Dat aantal, dat wordt gedecimeerd tot 600. We hadden er maar 600 over aan het eind van het verhaal. En als ik het lees, dan denk ik, oh, waar zouden ze nou onderweg al die lui begraven hebben? Ik weet het niet, maar het is... Ik moet er niet te veel over nadenken. Het is een verschrikkelijke toestand. Dat is oorlog namelijk. Nou. En onder al dit volk, vers 16, waren 700 uitgelezene mannen... welke links waren. Dat waren er toen nog niet zoveel. Tegenwoordig is iedereen links. Als je mee wilt tellen tenminste. Tellen. Met stemming bedoel ik. Ja. Ja. Welke links waren, deze alle slingerden met een steen op hun haar, dat het hun niet miste. Ze waren van het stenen gooien. Dat is tot vandaag, beweren de Joden zelf. Ik lieg namens, nee, ik spreek de waarheid namens Hans Alsveld. Tot vandaag beweren de Joden dat stenen gooien, dat hun specialiteit is. Ik herinner mij trouwens... het verhaal, ik weet niet hoe lang het geleden is... dat Hans Aalsveld, onze plaatselijke gids, ons dat vertelde... over een nieuwe wijk die bij Jeruzalem gebouwd werd. En dat die wijk grensde aan Mea Shearim. Dat wil zeggen de orthodoxe Joodse wijk. En hij vertelde dat die huizen in die nieuwe wijk te koop werden aangeboden... met de mededeling op een steenworp afstand van B.C. Riem. Ik vond hem geweldig. Ja. Dat is wat ze doen, stenen gooien. Je komt het ook tegen bij David enzovoort. Als hij moet vluchten voor Absalom, dan worden er stenen naar hem gegooid. Benjamin niet. Ja, gooi je met stenen. Maar goed. En als we die Nieuw Testamentische... En het Nieuw Testament is Benjamin niet tegengekomen. Waar is hij dan? Bij de steniging van Stefanus. Ja, echt. Is een steen dan niet een beeld van de Heer zelf, van de Messias, dan wel van het woord Gods? Ja, maar het is wel een bediening des doods. Doe maar. Goed, de mannen van Israël werden geteld... Dat is vers 17. Dat is dus alles behalve de stam van Benjamin. De mannen van Israël werden geteld, behalve Benjamin, 400.000 mannen die het zwaard uittrokken. Deze allen waren mannen van oorlog. Dat lijkt me twee keer hetzelfde. Die het zwaard uittrokken waren mannen van oorlog. 400.000 mannen. En de zonen, de kinderen Israëls, maakten zich op en togen opwaarts ten huize Gods. Dat wil zeggen in Silo, waar de tabernakel stond. Dat heet voor de gelegenheid in deze geschiedenis het huis Gods of ten huize Gods. Komt hierna ook nog voor een paar keer en dat bevestigt dan hoe dat is. In Silo, en dat speelt een rol tot in het eind van deze geschiedenis aan toe. Ze vraagden God en zeiden: wie zal onder ons vooreerst optrekken ten strijde tegen de zonen van Benjamin? En de Heer zeide: Juda vooreerst. Dat lag historisch voor de hand, omdat het immers oorspronkelijk ging om één bijvrouw uit Juda. Bethlehem, Juda. Maar Juda voorop in de oorlog. Alzo maakten zich de kinderen Israëls in de morgen stond op en legerden zich tegen Gibea. En de mannen van, want daar trokken die Benjaminieten zich samen, hè, volgens vers 14. En de mannen van Israël togen uit ten strijde tegen Benjamin. Voort schikten de mannen Israëls de strijd tegen hen bij Gibea, specifiek. En toen togen de kinderen van Benjamin uit van Gibea, uit de stad. En zij vernielden ter aarde, Je moet maar aan de uitdrukking wennen. Zij vernielden ter aarde. Vernielen. Nihileren. Tot niets maken. Nul. Maken. Zij vernielden ter aarde op die dag van Israël 22.000 man. Van de Israëlieten namelijk. 22.000. Hoe ze het voor elkaar krijgen, ik weet het ook niet. Moet het met deze getallen doen. En terwijl de Heer gezegd had, optrekken tegen Benjamin en Juda voorop, worden ze verslagen. En Juda dus ook voorop. Hoewel we geen specificatie krijgen hoeveel uit welke stam in dit geval. Maar dat, ze leiden dus een zware nederlaag. Doch het volk versterkte zich, de mannen van Israël, vers 22... en zij beschikten de strijd wederom ter plaatse waar zij des vorige daags geschikt hadden. En de kinderen Israël stogen op en weenden voor het aangezicht des Heren tot op de avond en vraagden de Heren zeggende, zal ik weder genaken ten strijde tegen de kinderen van Benjamin, mijn broeder? En de Heren zeiden, trek tegen hem op. Dus doorgaan. Ze hadden net 22.000 man verloren. En zich vragen aan de Heer, moet dat nou verder? Want we hebben verloren. Moeten we verder? Ja, je moet verder. Ja. Ze doen wat de Heer zei. En ze leden verlies. Ik zeg dat met enig genoegen. Dat is omdat wij langs allerlei kanten altijd horen dat je moet doen wat de Heer zegt. Dan zeggen wij je wat de Heer zegt dat jij moet doen. En dan gaat het goed met je en dan word je genezen en dan word je rijk. En wat je allemaal maar wordt dan, hè. Oh ja, we moeten deze bladzijde maar uit de Bijbel scheuren, toch? Doe maar. Trek tegen hem op. Vers 24. Zo naden de kinderen Israëls tot de kinderen van Benjamin des anderen daags. En die van Benjamin trokken uit hun tegemoet uit Gibea op de tweede dag. En dat was dus voor de tweede keer ook. En velden vernielden ter aarde. Nu heet het velden van de kinderen Israëls nog 18.000 man neder ter aarde. Die allen trokken het zwaard uit. Dus dat waren er bij elkaar al 40.000 van Israël. Van die Benjaminieten staat niks. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Vers 26. Toen togen alle kinderen Israëls en al het volk op en kwamen ten huize Gods. En weenden opnieuw en bleven al daar voor het aangezicht des Heren en vasten die dag tot op de avond. En zij offerden brandofferen en dankofferen. Het is een drukke dag als je het mij vraagt hoor. 18.000 doden en dan vasten ook nog diezelfde dag en offers brengen en nou ja, toch. En de kinderen Israëls vraagden de Heere, want al daar was de ark des verbonds van God in die dagen. Ziet u? Het is dus wel degelijk de tabernakel en Silo. Nou ja, het tabernakel weten we niet zeker, maar wel de ark des verbonds in elk geval. En Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Daar hebben we het al eerder over gehad, omdat we in de voorgaande geschiedenis ook een kleinzoon tegenkwamen. En uit diezelfde tijd moet het dan toch min of meer stammen, zou je zeggen. Maar Pinhas, die kennen we uit Numeri, doordat hij ook nogal het zwaard hanteerde. En toen zei de Heer, mijn verbond is op hem. Ik ben op grond van die geschiedenis te moeten concluderen dat Aaron een type is in die verhoudingen dus. Zo, vader, zoon, kleinzoon. Aaron een type is van het oud-testamentische priesterschap in het algemeen. dat Eliasa, die hem opvolgde vanaf de berg Hor bij Petra, weet u nog? Daar zijn dan een type is van het Nieuw-Testamentische priesterschap. Van Christus, dat de naam Eleazar of Lazarus hangt daar nou eenmaal aan in het Oude en in het Nieuwe Testament. Maar ik denk dat daar de zoon van Pineas, dat betekent zoveel als de mond van de slang. P is een mond en Nachash is gewoon een slang. Dat die specifiek een uitbeelding is van Christus in onze dagen, de verborgen Christus noem ik dat gemakshalve. Hoewel de uitdrukking ook zou kunnen luiden, de Heilige Geest. Want dat is hetzelfde, dat is Christus in onze dagen. Degene die zich niet vertoont, die wij dus alleen kennen als de onzienlijke. Maar die wel degelijk zijn werk doet en ons een heel de waarheid leidt en ons leven geeft en toe maar. De geschiedenis breng je toch uiteindelijk in onze tegenwoordige tijd, Nieuw-Testamentische tijd. Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, stond voor zijn aangezicht in die dagen, zeggende: zal ik nog meer uittrekken ten strijde tegen de kinderen van Benjamin, mijn broeder, of zal ik ophouden? En de Heere zeide, via Pinhas dus, via de Urim en Tumim waarschijnlijk, de Heere zeide: trek op, want morgen zal ik hem in uw hand geven. Toen bestelde Israël achterlagen op Gibea rondom. Achterlagen, wij noemen dat hinderlagen, maar achterlagen is waarschijnlijk beter. Betekent dat een deel van het leger achterblijft. Zoals uit het volgende ook inderdaad blijkt. En zich verdekt opstelt. En de kinderen Israël stogen op aan de derde dag tegen de kinderen van Benjamin. En zij schikten op Gibea. Dat wil zeggen, ze stellen zich op dan. Hè? Dat is even met strategie te maken. Legers die men opstelt, links en rechts en van voren en van achteren. U weet, er zijn hobbyisten die hanteren tinnen soldaatjes en die spelen de slag bij Waterloo na. Dat is, of zoiets. Dit is tamelijk bekend. Ik ben ooit ergens geweest, moet even nadenken. Die was in Spanje bij een Nederlander, maar die was niet eens thuis. Dat was de, ik moet even langzaam denken. Dat was de oprichter van Beter Bed. Kent u Beter Bed? Oprichter van Beter. U weet, die lui die verkopen eerst bedden en daarna verkopen ze het hele bedrijf. Weet u wel, zo gaat dat dan. Hè? Uiteindelijk heeft hij het bedrijf verkocht en is rustig gaan wonen of zoiets in Spanje. Maar daar had hij een vertrek, zeker zo groot als deze ruimte waar we nu hier zijn. En dat was een complete opstelling van hoe die leger bij Quatre Bras en bij Waterloo enzovoort. En dit was dan het Nederlandse contingent met Willem II was dat dan, hè, die daar nog aangeschoten werd, weet u wel. Hij was wild en toen werd hij aangeschoten. Maar toe maar. De held, de held van Waterloo. Wij kregen Paleis het Lokendoel. Nee, niet Paleis. Soestdijk kreeg ik hem. Goed, laat maar zitten. Maar zo'n opstelling. Maar wat ik bedoel, alleen maar bedoel te zeggen, het is een kwestie van opstelling van legers. En die daar en die daar. En hier de infanterie en dan de cavalerie en dan de artillerie. Die schoten toen alleen nog maar met stenen, dat weet ik. Maar zoiets. En dat is wat er staat, hè. Ja. Zo deden ze dat. Schikten op Gibea als op de andere malen. Vers 31. Toen togen de kinderen van Benjamin uit, het volk tegemoet. Dus uit de stad, die denken, we gaan het weer een keer doen. Voldoende stenen meegenomen. En werden van de stad afgetrokken. Dat wil zeggen, ze joegen die Israëlieten na. En zij begonnen te slaan van het volk en te doorsteken gelijk de andere malen op de straten waarvan de een opgaat naar het huis Gods en de andere naar, dat wil zeggen naar Silo, en de andere naar Gibea. In het veld omtrent 30 man van Israël sloegen ze bij deze gelegenheid nog. Dus het wordt 40.030 of zoiets. Toen zeiden de kinderen van Benjamin, zij zijn voor ons aangezicht geslagen als tevoren. Op deze derde dag. Maar de kinderen Israël zeiden, laat ons vluchten. Tactisch terugtrekken heette dat. Ja. En hen van de stad aftrekken naar de straten. Dat zijn dus gewoon de wegen. De straat betekent eigenlijk ruimte alleen maar, hè. Moed. Of breedte eigenlijk. Toen maakten zich alle mannen van Israël op uit hun plaatsen en schikten te Baal Tamar. Die plaats kennen wij verder helemaal niet. Dus wat zou ik erover moeten zeggen? Komt verder niet voor. Maar te Baal Tamar ook brak Israëls achterlagen op uit haar plaats na de ontbloting van Gibea, dat wil zeggen nadat alle verdediging uit Gibea uitgetrokken was, de Israëlieten achterna, namelijk. En dan staat er, en 10.000 uitgelezen mannen van gans Israël kwamen van tegenover Gibea en de strijd werd zwaar, doch zij wisten niet dat het kwaad hen treffen zou. Toen sloeg de Heer namelijk Benjamin. Dat zijn die zij dus uit vers 34. Niet de Israëlieten, maar de Benjaminieten. En zij wisten niet dat het kwaad hen treffen zou, maar de Heer sloeg Benjamin voor Israëls aangezicht, dat de kinderen Israëls op die dag van Benjamin vernielden 25.100 mannen. En als je begint met 26.700, begrijp je dat je nou het grootste deel al kwijt bent van die Benjaminieten. Zie? 25.000 en 100. En de kinderen van Benjamin zagen dat zij geslagen waren, want de mannen van Israël gaven de Benjaminieten plaats, omdat zij vertrouwden op de achterlagen die zij tegen Gibea gesteld hadden. En de achterlagen haastte en brak voorwaarts naar Gibea toe. Dat lag nou ontbloot, heette dat, zonder verdediging. Ja, de achterlager trok rechtdoor en sloeg de ganse stad met de scherpte des zwaards. En de mannen van Israël hadden een bestemde tijd met de achterlager, wanneer zij een grote verheffing van rook van de stad zouden doen opgaan. Hier worden de details gegeven van wat wij zojuist in de voorgaande versen al gelezen hebben, hoe dat dan ging. Ze hadden namelijk afgesproken over dat ze rook uit de stad zouden doen opgaan enzovoorts. En toen keerden zich dus de mannen van Israël om in de strijd. Want die vluchtten eerst weg en daarna trokken de Benjaminieten achter hen aan. En toen kwam de achterlager de stad in, stookte daar vuur, ging de rook omhoog. En toen zagen de Israëlieten, ze zijn daar binnen, dus nu keren we om en nou jagen we de Benjaminieten terug. Maar die konden nergens meer heen natuurlijk. Heb u dat? Ja, je moet er een jaartje voor in Breda gelegerd geweest zijn. Hoe? Anderhalf jaar was ik daar. Maar toen maar. En Benjamin had begonnen te slaan en te doorsteken van de mannen van Israël omtrent 30 man. Ziet u, dat hebben we al gelezen. Maar het staat hier weer, het neemt de draad op, geeft de details. Want zij zeiden, immers is hij zekerlijk voor ons aangezicht geslagen als in de vorige strijd. Ja, dat hadden we al. Maar toen begon de verheffing op te gaan van de stad. Dat wil zeggen, de rook. Als een pilaar van rook. Als nu Benjamin achter zich omzag, zit, zo ging de brand der stad op naar de hemel. En de mannen van Israël keerden zich om en de mannen van Benjamin werden verbaasd, want zij zagen dat het kwaad hen treffen zou. Zo wenden zij zich voor het aangezicht der mannen van Israël naar de weg der woestijn, dan maar opzij, uit de flank vluchten of zo. Maar de strijd kleefde hen aan en die uit de steden vernielden ze in het midden van hen. Zij omringden Benjamin, zij vervolgden hem, zij vertraden hem gemakkelijk tot voor Gibea tegen de opgang der zon. Dat wil zeggen in het oosten. En er vielen van Benjamin 18.000 mannen. Deze alle waren strijdbare mannen. Dat is niet nog eens 18.000, want die waren er niet eens. Dit is gewoon de specificatie, de detaillering van wat hiervoor al verteld was. 18.000 mannen. Deze alle waren strijdbare mannen. Toen keerden zij zich en vloden naar de woestijn tot de rotssteen van Rimmon. Maar zij deden een nalezing onder hen op de straten van 5.000 man. Voorts kleefden zij hen achteraan tot Gideon en sloegen van hen 2.000 man. Alzo waren alle die op die dag van Benjamin vielen 25.000 mannen. En dat was dus al gezegd in vers 35. Hebben jullie dat? Die het zwaard uittrokken en die alle waren strijdbare mannen. Doch 600 mannen keerden zich en vloden naar de woestijn tot de rotssteen van Rimmon en bleven in de rotssteen van Rimmon 4 maanden. Schijnt dat er ook grotten waren, maar dat weten we dan niet helemaal zeker. De Bijbel meldt dat niet. Maar dit is het dan. Dan moet ik u zeggen dat volgens mijn telling, we hadden 26.700... We tellen de gevallenen 25.100. Dan missen wij er nog 1.000 die niet vermeld zijn geworden. En dan hebben ze allemaal bij elkaar de Benjaminieten. Waar die 1.000 dan gebleven zijn. Nou, ik denk gewoon dat dat de slachtoffers zijn. Dat is niet het goede woord. Dat dat de gesneuvelden, want sneu was het. De gesneuvelden zijn in die eerste 2 dagen. Toen ze achtereenvolgens 22.000 Israëlieten vernield hebben. En de andere dag nog 18.000 Israëlieten. Ik heb niet de vrijmoedigheid om te denken dat er toen geen Benjaminieten gesneuveld zijn. Blijkbaar zijn daar afgerond 1.000 Benjaminieten gesneuveld. En dan klopt het sommetje aardig. Ik neem aan dat die getallen sowieso afgerond zijn, hoor. Dus doe maar. Maar je houdt van de 26.700, hou je er dus maar 600 over. En dan is 600 ineens heel weinig. Zie. En die verblijven dan ergens in de woestijn, bij de rotssteen Rimmon. Is iets met, blijft iets met stenen, toch? Ja. En ze verblijven dan 4 maanden, staat er. En de mannen van Israël keerden weder tot de zonen van Benjamin, kinderen van Benjamin, en sloegen hem met de scherpte de zwaard die van de hele stad tot de beesten toe, ja, al wat gevonden werd, ook zetten zij alle steden die gevonden werden in het vuur. Dat wil zeggen, alles wat er maar woonde in het gebied van Benjamin werd uitgeroeid, mannen, vrouwen, kinderen, alles. Blijkt trouwens ook uit wat hier verder volgt. Het enige wat overblijft is 600... mannen die kennelijk het zwaard uittrokken, dan wel met stenen konden slingeren. En die zijn dan samen geklonterd in een plaats die Rimmon heet. Dat is ook niet echt duidelijk wat voor een soort plaats dat is. Ik moet even op die plaatsnamen terugkomen, want we hadden Baal Rimmon. Nee, Baal Tamar in vers 33. Ja, Baal is heer en Tamar is een palmboom. Al moet ik zeggen dat Tamar een naam is die geassocieerd wordt wel degelijk met het Davidische koningshuis. Hè? Omdat daar dochters uit geboren zijn die Tamar heten. Dat is rond Absalom enzovoorts. En de palmboom is nou eenmaal de uitbeelding van de kroon. Staat van die boom. Maar daar ga ik verder niet op in. En wat Rimmon betreft. Ja, Rimmon. Wij kennen de naam Rimmon als de aanduiding van de granaatappel. Als het beloofde land beschreven wordt, dan heet het een land van tarwe en gerst, van wijnstokken en vijgenbomen, van granaatappelen, olierijke olijfbomen en wilde honing. Was dat Deuteronomium 8, vers 8, geloof ik wel. Ja, dat onthoud ik al jaren 50 of langer, maar toen maar. De granaatappel. In werkelijkheid, zo mag ik het niet zeggen, maar dat begrip Rimmon, granaatappel, wordt door Samson Hirsch beschouwd als een wortel, dat wil zeggen een basis Hebreeuws woord. En hij zegt, dat betekent vol met zaden. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar ook wel op gekomen zou zijn als ze me nog 50 jaar gegeven hadden. Want het ding is nou helemaal vol met zaden, op een heel bijzondere wijze. Maar ik heb toch het idee dat Rimmon komt van Rama. Raman heet het dan. Raman met een meem aan het eind. En dat komt van Rama, dat kent u ook. En dat is een van die woorden ter aanduiding van de een of andere hoogte. Er zijn nogal wat plaatsen die zo genoemd worden, Rama. Of Ramat, kan ook nog, het meervoud. Hoogten, zoiets. En als werkwoord verhoogd zijn of worden. En daar zegt Hirsch, Samson Hirsch, die zegt daar ook van, dat het betekent verhoogd worden, maar dan wel van een heel laag, low level, staat er dan in mijn handboeken. Low level, van een echt laag punt, helemaal omhoog. En dat verklaart natuurlijk de naam Rimmon voor zo'n locatie, zo'n rotsen. Er zijn ook andere woorden voor natuurlijk, maar dit is er één van. Maar het wordt inderdaad geassocieerd eigenlijk moet ik zeggen, ook met onze bedeling. Is met een vijf. Omdat de granaatappel de vijfde in die reeks is van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. En vijf staat weer voor verborgene dingen enzovoorts. En we kennen de granaatappel trouwens ook in de vorm van belletjes. Want je moet een beetje creatief zijn, dan maak je van die ronde belletjes. Een erst doe je er dan in of zo. Of wat je er maar in, een steentje. Heel goed. En dan in de vorm van een granaatappel. En die dingen die hingen onderaan het kleed van de hoge priester. Nou moet ik eerlijk toegeven dat ik jaren geleden is dat ik dat voor het laatst onder ogen heb gehad in de Bijbel. Althans voor zover ik mij herinner. En ik twijfel nu of die granaatappelen hingen aan de zoom van de gala-outfit van de hoge priester. Want dat staat mij bij. U weet wat met het hemelsblauw, purper en scharlaak en de efod en de, hoe heet dat, Toon Hermans, ja, van die, zag je boeien? Nou ja, Thomas. Maar het verhaal wat ze mij verteld hebben, is dat als de hoge priester dus ergens liep, dan hoorde je de belletjes rinkelen. En aangezien hij dienst deed in het heilige der heiligen, Achter twee voorhangsels zelfs, de eerste en de tweede. Dan kon je dus horen dat hij daar binnen was, want dan hoorde je de belletjes rinkelen. Nou weet ik niet, ik herinner me niet dat dat in de Bijbel staat, maar ik herinner me wel dat in de Bijbel staat dat hij bij die gelegenheid niet die gala-outfit droeg. Maar werkkleding, dat wil zeggen helemaal in het wit. En of daar ook die belletjes onderaan hingen, weet ik niet. Het Joodse verhaal is trouwens dat ze een touw knoopte. Nou ja, ik zeg het misschien wat ongelukkig. En het klinkt niet eerbiedig, ik weet het. Maar ik vind rituelen vind ik vaak toch wel indrukwekkend, maar tegelijkertijd zo komisch. Dan zie ik zo'n man lopen met zijn bier ook wat te zwaaien. En dan denk ik, ik zou mijn lachen niet kunnen houden als ik daar zou lopen. Zo met zijn denk. En dan om in een waterkwast te doen. Echt, ik. Op mij heeft dat geen. Ik weet het. De Roomsen bezweren en zeggen, nee, dat is mooi, dat is indrukwekkend, dat zijn mooie rituelen. Ik ontken dat ook niet, maar ik kan me lachen niet houden vanwege die toneelvoorstelling dat allerlei wijze heren die lang hebben doorgestudeerd, die lopen daar dan. Nou ja, doe maar. Maar dus het verhaal is dat de hoge priester, als hij dienst doet op Grote Verzoendag in het Heilige der Heiligen, dan moet iedereen weg, er mag niemand bij zijn, dat ze een touw aan zijn om zijn enkels knopen. Of even zijn enkels, weet ik veel. En als hij dan te lang wegblijft, dan trekken ze aan de. Of hij krijgt een hartaanval, of tia, of wat hij maar krijgt, zal ik maar zeggen. Dan, nou, hij krijgt niet wat, hij mankeert dan wat. Maar goed, dan kunnen ze hem aan de touw naar buiten trekken. Dus ja, of die belletjes daar nog een rol in spelen en die granaatappelen, ik zou het niet weten. Maar je moet wel onthouden dat granaatappelen iets van doen hebben met de hoge priester. En de hoge priester van het nieuwe verbond heeft iets van doen met de hemelse dingen, de verborgene dingen. En daar gaat het maar om, hè. En dat dat dan een schuilplaats is die zo heet. Ja, wat zegt de psalmist? Dat de Heer zijn schuilplaats is, dus, toch? Zijn hoofdvertrek en dat soort dingen meer. Nou ja, de naam Rimmon, die past daar uiteraard wel bij. We kennen trouwens wat profetieën die er verband mee houden, waarin gesproken wordt over de granaatappelboom die verdord is, maar ook een granaatappelboom die verband houdt met zegeningen die gegeven worden. Kunt u zo, granaatappelboom, kunt u zo in die Bijbel vinden. Doe maar. Ga er maar niet verder op in. Je hebt trouwens ook nog 400 granaatappelen als ornament in de tempel van Salomo. Ter versiering, daar verseren ze ook voor. En dat is natuurlijk vanwege de betekenis die het heeft in de praktijk. Doe maar. Maar daar waren ze dus op een bergje, een rots, of weet ik het. Daar waren ze 4 maanden. Het is wel grappig, want de Rimmon die wordt bij mij geassocieerd met de 5. Dan bij de 4 gaat, dan komt de 5. En 4 staat voor heel de Oud-Testamentische periode, in elk geval. En 5 is de Nieuw-Testamentische. Volgens een beetje vereenvoudigd schema, maar niettemin is dat de correcte opvatting. En dan staat er, de mannen van Israël keerden weder tot de kinderen van Benjamin, sloegen hem met de scherpte, de zwaard enzovoort. En alleen daar in Rimmon blijven dan die 600 over. En daarna hebben ze weer een probleem, want het is toch vreemd volk. Je hoort die Israëlieten niet klagen over dat ze zelf ook weer 40.000 en nog wat, en 30. Gesneuvelden te begraven hebben. Hoe doe je dat in vredesnaam? Ja. Maar je hoort ze klagen van, ja, dat nou zijn we een hele stam uit Israël kwijt. Want dat is nu wat in hoofdstuk 21 verteld wordt. Dan was daar natuurlijk ook nog de vraag waarom dat in 3 dagen moest, 3 fasen. Terwijl ik het zeg, denk ik, en hebben ze op diezelfde dag niet alleen weet ik hoeveel duizenden moeten vernielen ter aarde. Ze hebben ze daarna ook nog moeten tellen voor de statistiek, anders zouden we het nu niet weten. Wat een toestand is dat toch? Jullie moeten het heel druk gehad hebben. En er staat uitdrukkelijk, eerste dag, tweede dag hetzelfde, verliezen ze ook. De derde dag dan staat er ook weer uitdrukkelijk bij. Dan, ja, dan gaat het andersom. Maar je kunt dat terugvinden natuurlijk in de geschiedenis van Juda voorop. Hè? Juda voorop. Die van de koninklijke. Dat was historisch waarschijnlijk, omdat het nou eenmaal ging oorspronkelijk om die vrouw uit Bethlehem Juda, sorry. Maar inderdaad uit Juda. Maar de geschiedenis van de Joden kent dit dus ook. Dat wil zeggen, we hebben een verwoesting van Jeruzalem, de Joden geslagen in de dagen van Nebukadnezar, de dagen van Jeremia dus, waar ze ook dachten van nee, dat komt helemaal goed. Ondanks wat Jeremia zei, het komt niet goed, we gaan verliezen, dat blijft niet zo. Maar de Joden werden geslagen. En diezelfde geschiedenis heeft zich herhaald. Meer dan 600 jaar later. Dat wil zeggen officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Met opnieuw de ondergang van Jeruzalem. Dit keer door de Romeinen. En in alle gevallen ging het dan toch uiteindelijk om dat volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. En dus om een locatie in Benjamin, om Jeruzalem, de val van Jeruzalem. Hebben we dat nog? Pas de derde keer, dat is in de toekomst, moet ik toegeven dat daar het Joodse volk ook geslagen wordt, om zo te zeggen. Maar dan is er sprake van toch een overblijfsel dat kennelijk trouw gebleven is aan het woord van God. En dat verzameld wordt in de woestijn. Dat wil zeggen, dat is niet dezelfde woestijn als waar het hier over gaat. Maar het is wel de woestijn en het is ook bij een rots. Het heet zelfs zo, rots, Sela of Petra. Er zit dus echt wel, zitten dus wel parallellen in. Gedetailleerde zou ik er niks over durven zeggen. Want ja, ik weet ook niet of dat de bedoeling is. En dan moet ik te veel speculeren en ik hou daar echt niet van. Ik kan het beter openlaten totdat je, tenminste dat is mijn ervaring ook. Ik kan het beter openlaten, ik weet het niet. En vroeg of laat dan denk je, oh, nou heb ik hem. Dit is het. Maar dat het in drie fasen gaat, ja, dat is inderdaad zo. Ja. Dat is met de geschiedenis van Israël en Jeruzalem dus feitelijk ook. Zie. Nou goed. Maar dan zijn we in hoofdstuk 21. En daar staat dan, de mannen van Israël hadden te Mispa gezworen. Dat wil zeggen, toen ze in Mispa vergaderden. En dat brengt je terug naar hoofdstuk 20, vers 1. Toen hebben ze dat dus al afgesproken. Het wordt daar niet vermeld, maar het wordt hier alsnog vermeld. Ze hadden gezworen, zeggen de, niemand van ons zal zijn dochter aan de Benjaminieten ter vrouwe geven. Behalve dat ze besloten hadden om Benjamin te bestrijden. Eventueel, want ze vroegen eigenlijk alleen maar om degene die het een en ander dat de aanleiding waren voor deze toestand om die uit te leveren. En dat deden de Benjaminieten niet. Maar kennelijk hebben ze nog meer maatregelen bedacht. Want u weet hoe dat was vroeger. Hè? De vrouwen werden ten huwelijk uitgegeven. En daar moesten ze het dan maar mee doen. Dat hebben wij afgeschaft. Wij vinden het achterhaald. Wij vinden het niet humaan, niet menselijk, niet romantisch genoeg. Hoe dat gaat. Ik heb daar verder helemaal niks over te melden. En als ik er wel wat over meld, dan, ach, dat is per definitie humor van een man die tegen de 80 loopt. En dus, wat moet je daar nou over zeggen? Ik denk altijd, als dat in mijn jeugdtraditie geweest zou zijn, dan had me dat een boel ellende bespaard. Want je moet als jongeman toch wat overhoop halen om ergens een vrouw te vangen, te versieren. Dus ja, ik heb dat nooit lollig gevonden eigenlijk. Maar doe maar. Hè? Achteraf is het leuk en lachen wij erom. Maar of het nou zo leuk was. Nee, in de tijd dat je nog eigenlijk helemaal niet volwassen bent en allerlei onzekerheden hebt enzovoort. Dat is allemaal gedoe. Maar als je ouders dat nou voor je regelen terwijl je nog 11 jaar bent als meisje. We hadden het er net even over, hier in de pauze. Dan, in een heel ander verband trouwens. Maar dan is dat mooi meegenomen, of niet dan? En dan zegt hij, nou, maar dat komt niet goed. Dan zegt hij, dan komt van zijn huwelijk dan toch niks terecht. Dan zeg ik, nou, er zijn voorbeelden van dat het echt wel goed komt. En andersom, wij zoeken het zelf uit. En in een doldwaze bui van verliefdheid en hormonen en hoe die dingen allemaal maar heten. Moet het allemaal gebeuren. En vroeg of laat blijkt dat dat toch een misgreep was. Om zo te zeggen, toch? Ga je het liever anders schatten. Wij maken ons er nou niet meer druk over. Want het huwelijk is toch totdat wij weer gaan scheiden. Het is een tijdelijke aangelegenheid. We hebben het eigenlijk afgeschaft, roep ik altijd, voorbarig. Maar, dus we maken er ons niet meer zo druk over. Maar van ouds ging het niet zo. De ouders regelen dat. Dat zijn die mensen met ervaring. Die geacht worden hun kinderen te kennen. Nee, dat is nu niet meer zo. De ouders gaan nu 's morgens vroeg het huis uit en de kinderen moeten ergens opgevangen worden. Die worden ergens heen gegooid en dan vangen ze ergens anders vangen ze op. En dan 's avonds dan worden ze weer ingezameld of zoiets. Hè? Dus ja, maar ouders worden geacht hun kinderen te kennen. Kinderen hun ouders kennen, dat is iets moeilijker nog. Maar dat is al niet meer zo. En bovendien, in onze cultuur hebben wij niet alleen het huwelijk, maar een heleboel geromantiseerd. Maar primair het huwelijk dus. Dus het moet allemaal van liefde komen enzovoorts. En dat is een... We weten nauwelijks wat het voor een ding is. En dat moet dan de basis worden van ons huwelijk. Er zijn theorieën, maar die mag ik u niet meer vertellen, want het is achterhaald, weet u wel. Het is gedateerd. Die zeggen het precies andersom. Namelijk, liefde is de vrucht van een huwelijk. Dat ontstaat daarin, daar wordt aan gewerkt. En dat groeit daaruit. Je moet wel, als je de rest van je leven daaraan vastzit en van plan bent nog lang te leven. Dan moet je er wat aan doen. En of onze ouders... de vraag is of onze ouders een goede keus zouden kunnen maken. De vraag is of wij zelf op jonge leeftijd een goede keus kunnen maken. Dat je tussen die twee moest kiezen. In het algemeen, dan heb ik het even niet over uw ouders natuurlijk... over de mijne ook niet. Nee. Maar goed, dan denk ik toch, nou, als ik het zo van een afstand een beetje beschouw, dan denk ik, nou, de ouders zouden dat best wel goed kunnen doen. Ja, waarom niet? Maar ik wil me er verder niet mee bemoeien. Maar hier hebben ze niks te vertellen, in elk geval, die dochters. En volgend punt is natuurlijk dat je dan die dochter maar het best zo jong mogelijk kunt uithuwelijken. Want wat u misschien nooit doorgedrongen is, die worden uitgehuwelijkt als ze nog 8, 9, 10, 11 jaar zijn. Maar dat betekent niet dat er dan ook al sprake is van wat men noemt de consumering van het huwelijk. Dat wordt uitgesteld tot veel later. Dus valt best wel mee. En als iemand van jongs af aan weet met wie die later gaat trouwen... veel van die kleine kinderen weten dat trouwens wel, gaan later met die en die trouwen. Heb je dat? Dan is dat mooi, dan kun je daar naartoe groeien, kun je daar een beetje... lijkt mij toch ook wel handig. Niet? Nee? Oh. Nou ja, goed. Dan niet. Maar het betekent wel dat het hier in de Bijbel zo gaat, hè? Ze hadden afgesproken, niemand van ons zal zijn dochter aan de Benjaminieten ter vrouw geven. Dan moet ik u bij zeggen dat het in principe trouwens zo is dat men trouwt binnen de eigen stam. Hoewel er dan natuurlijk wel iemand komt zeggen, ja, met de vermijding van inteelt kan ik beter toch maar... Zomaar. Maar ze hebben dit besloten. Zo kwam het volk tot het huis Gods, dat wil zeggen tot Silo, bij de tabernakel en bij Pinaas en de Ark des Verbonds. En zij bleven daar tot op de avond voor Gods aangezicht en zij hieven hun stem op en weenden met groot geween. En zeiden, o Heere God van Israël, waarom is dit geschied in Israël dat er heden een stam van Israël gemist wordt? Ze hebben het niet over de tienduizenden slachtoffers aan beide zijden. Maar anders hebben ze alleen over, we hadden 12 stammen, of 13. En we zijn er nu één kwijt, want 600 vinden ze niet genoeg om het te rekenen tot één stam. Bovendien, het zijn alleen mannen, want de vrouwen zijn dood en de kinderen eventueel. Waarvan helemaal geen sprake is verder. Ook. Dat er heden een stam van Israël gemist wordt. Nou zijn we Benjamin wel eens eerder kwijt geweest. Maar dat was in Genesis nog, weet u. Nou eerst omdat hij dus überhaupt niet was. Want hij was een nakomertje. En toen hij er eenmaal was, raakten we hem kwijt. Toen al die zonen van Jacob naar Egypte reisden, naar Jozef. En toen telde Jozef ze na en hij zegt, ik mis er nog een. Zijn eigen broer dus. Was Benjamin ook zoek, weet u nog? Ja. Dat er heden een stam van Israël gemist wordt. En het geschiedde dus andere daags dat zich het volk vroeg opmaakte en bouwde al daar een altaar. En ze offerden brandofferen en dankofferen. Gebruikelijke rituelen bij de ark, dan wel de tabernakel. En de kinderen Israël zeiden, wie is er die niet is opgekomen in de vergadering? Ik vind het een mooie formulering. Zijn er nog die er niet zijn? Wie is er die niet is opgekomen in de vergadering uit al de stammen van Israël tot de Heere? Want er was een grote eed geschied aangaande degene die niet opkwam tot de Heere te Mispa, zeggende, hij zal zekerlijk gedood worden. En het berouwde de kinderen Israëls over Benjamin, hun broeder. En zij zeiden, heden is een stam van Israël afgesneden. Wat zullen wij, belangende de vrouwen, doen aan degene die overgebleven zijn? Want ja, dat zijn 600 mannen. En daar zijn geen vrouwen meer uit Benjamin. En ze hadden gezworen, al eerder, wij geven ze onze dochters niet ten huwelijk. Want wij hebben bij de Heere gezworen, bij Jehovah, zo helpen mijn God almachtig, dat wij hun van onze dochteren geen tot vrouwen zullen geven. En daarmee beschouwen ze dus de stam van Benjamin als uitgeroeid. Ze zeiden, is er iemand van de stammen van Israël die niet opgekomen is tot de Heere te Mispa? En ziet, van Jabes in Gilead was niemand opgekomen in het leger tot de gemeente. Dat wil zeggen tot de kahal, tot de uitgeroepenen, tot de verzameling. Dat heet gemeente deze keer, om een reden die mij ontgaat. Uit Jabes in Gilead. Jabes ligt aan de andere zijde dus van de Jordaan, oostelijk van de Jordaan. En we kennen Jabes in Gilead eigenlijk uit de geschiedenis van Saul. Want de eerste actieve koninklijke actie van Saul, u weet, die werd gezalfd tot koning of zoiets. En toen ging hij gewoon weer terug naar achter de koeien. Of ik weet niet wat er staat. Staat er ossen? In ieder geval. En toen vielen de buitenlanders het land in of zoiets. En toen, toen gingen ze naar Sal, die boer, weet u wel. Die akkerbouwer. En toen zei, werk aan de winkel. Want er moet een leger geleid worden. En als die koning is, moet hij een leger leiden. Dus doe maar. En dat is wat hij toen deed. En hij, dat is 1 Samuel 11. En toen bevrijdde hij Jabes. Dat is dus allemaal nog toekomst hier. Hè? Het volgende boek was Rut over Bethlehem Juda. En daarna kom je in 1 Samuel. En daar lezen we in dat Samuel Saul tot koning zalft uit een man van Benjamin. Dat is in 9 vers 1. En in hoofdstuk 10 wordt hij via een oliekruik gezalfd. En wordt hij ook nog door het hele volk als koning geaccepteerd. En dan lezen wij in hoofdstuk 11. Toen toog Nahas de Ammoniet op en belegerde Jabes in Gilead. Dat wil zeggen, Gilead grenst dus oostelijk van de Jordaan. Maar aan de zuidkant grenst het aan Ammaan. Dat wil zeggen aan het gebied van de Ammonieten. En al de mannen van Jabes zeiden tot Nahas, maak een verbond met ons, zo zullen wij u dienen. Doch Nahas, de slang. De Ammoniet zeiden tot hen, mits deze zal ik een verbond met u lieden maken, dat ik u alle het rechteroog uitsteken en dat ik deze schande op gans Israël legge. Toen zeiden tot hem de oudsten van Jabes, laat 7 dagen van ons af en wat het maar was enzovoort. Nou, het komt er in ieder geval op neer dat men Saul daarvan in kennis stelt als de vers 4, als de boden te Gibea kwamen. Die plaats kennen we nou langzamerhand uit het gebied van Benjamin. Zo spraken zij deze woorden voor de oren van het volk. En toen rief al het volk zijn stem op en weende. En ziet, Saul kwam achter de runderen uit het veld. En Saul zei, wat is den volken dat zij wenen? Toen vertelde zij hem de woorden der mannen van Jabes. En toen werd de geest godsvaardig over Saul als hij deze woorden hoorde. En zijn toorn ontstak zeer. En hij nam een paar runderen en hieuw ze in stukken. Ja, dat kan je met je bijvrouw doen, maar hier. Je legt toch de link, als je het leest, dan denk je, we hebben het gehad. Of het dezelfde betekenis heeft, ach, misschien niet. Maar wij leggen nu wel meteen het verband tussen die beide geschiedenissen. En daar gaat het maar om. Jabes. Als die vrouwen uit Jabes, want daar komt het, dat hebben we niet gelezen in Richter 21. Maar er worden dus 400 vrouwen uit Jabes gerekruteerd om de stam van Benjamin in leven te houden. En Saul is uit Benjamin, dus die heeft waarschijnlijk zo goed of zeker wortels in Jabes. Nou ja, die kans is het grootst. 2 op 3. 400 vrouwen waren namelijk uit Jabes en 200 waren uit Silo, geloof ik. Maar in ieder geval op de weg geschaakt. Dus er is in ieder geval sterk verband tussen de stam van Benjamin, laten we het zo zeggen, en Jabes. Dus Saul wordt opgeroepen en hij bevrijdt inderdaad de inwoners van Jabes. En als later, maar dan ben je al in hoofdstuk 31 aan het eind van het boek 1 Samuel. Als later Saul aan zijn einde komt, dan wordt hij weliswaar opgehangen aan de muur, geloof ik, van Bethshan, als ik me goed herinner. Maar dan komen de mannen van Jabes. Ja, dat is vers 10. Zijn lichaam hechten zij aan de muur te Bethshan. En als vers 11, als de inwoners van Jabes in Gilead daarvan hoorden wat de Filistijnen Saul gedaan hadden, zo maakten ze zich op alle strijdbare mannen en gingen de hele nacht en ze namen het lichaam van Saul en de lichamen zijn de zonen van de muur te Bet-Sean en ze kwamen te Jabes en brandden ze al daar en ze namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte te Jabes en zij vasten 7 dagen. Dat wil zeggen, Jabes is het begin van de activiteit van koning Saul. En daar wordt hij dan ook begraven. Heb je dat nog? Dat is Jabes. Maar Jabes betekent zoveel als verdord, droog. Moet even zoeken. Droog. Sterker nog, het wordt zelfs opgevat als stank. Dat komt omdat als iets uitdroogt, gaat het vervolgens weer stinken. Maar Jabes staat, of Saul staat natuurlijk weliswaar voor het woord van God, maar meer specifiek gaat het daarbij over de wet en als een bediening des doods. Dat is de dood en er stijgt de stank van op. En daar lag gesol met die lichamen van Saul en zijn gesol met de lichamen van Saul, ja, met de, van Bet-Sean naar Jabes. Men heeft mij zelfs ter plekke uitgelegd. Ik weet niet meer wie dat was. Ik denk onze gids. Die vertelde dat je vanuit Jabes Bet-Sean kunt zien liggen. Want Bet-Sean was een grote stad. Later ook een Romeinse vesting enzovoorts. En dat lag aan de rand van de Syrische, ik moet zo wijzen, naar het oosten, naar de rand van de Syrisch-Afrikaanse slang. Dus die keek over het Jordaandal, over de Araben heen, Gilead in. En daar lag Jabes. Dus het schijnt dat ze vanuit Jabes zelfs Bet-Sean konden zien. Ik heb het niet kunnen constateren. Die gelegenheid heb ik niet meer gehad daarna. Maar ik vond het wel aardig. In elkaars zicht, in elk geval. Neemt niet weg dat Sauls gebeente later herbegraven is geworden in 2 Samuel 21. In Benjamin, in het stamgebied van Benjamin, wij veronderstellen Gibea. Maar die heb ik ook nooit bevestigd kunnen vinden. En of dat niet erg veel gezond is met stoffelijke overschotten. Oh, daar heb ik er nog wel een paar voor u. Ook met delen daarvan. De ene deel gaat daar en de andere deel gaat daar en dan verhuist het weer. En reliquieën waarmee geschoven wordt enzovoorts. Nou ja. Het heeft allemaal zo zijn functie, denk ik dan altijd maar. Maar terug dan naar Richteren 21. Er was dus niemand van Jabes in Gilead opgekomen. Welk stamgebied het is, Jabes, dat weten ze niet helemaal zeker. Het wordt niet vermeld in de Bijbel. Maar het schijnt het gebied van Gad geweest te zijn. Want in Gilead, het overjordaanse, woonden de stammen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. En waar dan Jabes precies lag, ik zou het u niet kunnen zeggen. Nou ja, als het moet met een pistool tegen mijn hoofd, dat ik moet zeggen, dan roep ik wel wat. Maar op grond van typologie of zo, kan altijd wel een verhaal bedenken hoor. Maar ik doe het niet, doe het liever niet, ik weet het ook niet. Ja, best een Gideon. Er was niemand opgekomen tot de gemeente, tot de kahal, want het volk werd geteld en zit, er was niemand van de inwoners van Jabes in Gilead. Toen zond de vergadering, of dat hetzelfde is als de gemeente uit vers 8, dat weet ik niet zeker, maar ook als het een ander woord is, is het toch een synoniem. Toen zond de vergadering erheen 12.000 mannen van de strijdbaarste. En zijn geboden hun zeggen, het trekt heen en slaat met de scherpte de zwaarste inwoners van Jabes en Gilead. Er was zeker nog niet voldoende bloed gevloeid. Alle commentatoren beschouwen dit alles, deze hele geschiedenis, ook als volstrekt tegen de wil van God. En alles en dat het maar menselijke wraak was die uitgeoefend werd, zal ik maar zeggen. Een zondige natuur en weet ik veel wat. Ja, sinds het humanisme, zal ik maar zeggen, mogen deze dingen niet meer. Hè. Ik heb er verder ook niks over te melden. Toen wel. Ze hadden afgesproken, iedereen zou komen, was de bedoeling. Maar uit Jabes was niemand. Dus ze sturen zijn leger naartoe. Doch dit is de zaak die gij doen zult. Al wat mannelijk is en alle vrouwen die de bijligging eensmans bekend hebben, zult gij verbannen. Dan hou je dus nog over de jonge dochters, die nog maagden zijn, staat er. En dat is vers 12. Zij vonden onder de inwoners van Jabes en Gilead 400 jonge dochters die maagden waren, die geen man bekend hadden in bijligging des mans. Er staat het dus drie keer. Maar toen. En zij brachten die in het leger te Silo, de welke is in het land Kanaan. Dat wil zeggen, ze brachten bij het huis Gods, bij de ark, bij de pinaas en waar ze maar vandaan kwamen. Hè? En toen zond de ganse vergadering heen en sprak tot de kinderen van Benjamin, die in de rotssteen van Rimmon waren. Die in de rotssteen van Rimmon waren. Daaruit kun je afleiden dat het dus grotten waren. En zij riepen hun vrede toe. Alzo kwamen de Benjaminieten terzelfde tijd weder en ze gaven hun de vrouwen die zij in het leven behouden hadden van de vrouwen van Jabes in Gilead. Maar we hebben even meegeteld, dat was niet zo moeilijk. Er staat maar alzo waren er nog niet genoeg voor hen, want je hebt, je hebt 600 mannen en je hebt 400 vrouwen. Dus je komt nog 200 dames tekort. En dat heeft geleid tot de uitvinding van het schaakspel. Het dameschaak eigenlijk. En dat wordt verteld in de volgende bladzijde. Want ze zijn handig. Het idee is gewoon, wij hebben gezworen dat wij onze dochters niet geven aan de Benjaminieten, maar we kunnen ze wel laten stelen. En dus werden de Benjaminieten geadviseerd hoe ze dat moesten doen. Hoe ze die vrouwen moesten schaken. Hebben u die nog? En dan vangen ze er nog 200. Of die arme meisjes daar gelukkig mee geweest zijn, vermeldt het verhaal niet. Maar als ik er een film over moest maken, zou ik eindigen met, en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar je wilt toch dat het goed afloopt, niet? Ja. Toch? Nou, we moeten het hierbij laten, want het is inmiddels oostertijd. Maar wat we eruit leren is inderdaad dat met grote nadruk eigenlijk tot vervelend toe ons verteld wordt dat Benjamin verdwijnt. Dat Benjamin uitgeroeid is, dat het een wonder gods is, bij wijze van spreken dan misschien. Maar dat die stam is blijven bestaan. Maar dat uiteindelijk spreekt het natuurlijk gewoon over dat het een wonder is dat het woord van God bewaard is geworden de eeuwen door. Ondanks alles. Mede ondanks de ondergang van het Davidische koningshuis. Althans in Benjamin, in Jeruzalem bedoel ik dan. Hè? Want daar begint het verhaal mee. En dat mag dan een einde gebracht hebben aan het bestaan van Israël als zodanig. En daarmee het Davidische koningschap als zodanig. Maar het neemt niet weg dat het woord des Heren bewaard is geworden. Merkwaardige wijze, omdat het weliswaar op een of andere wijze bewaard is geworden. Tegen de activiteiten van Israël of Juda in. U weet, ik heb de geschiedenis toch ook van het Davidische koningshuis. Dan op een gegeven moment vinden ze ineens, tot ieders verbijstering, vinden ze een wetboek in de tempel terug. Een tempel die allang in onbruik geraakt was, zal ik maar zeggen. U kent hem wel uit de geschiedenis van Doornroosje. Of was het Smeewitje, weet ik niet meer. Maar in ieder geval. En ze gingen de tempel reinigen en de doornen wegknippen enzovoort. En toen vonden ze niet een juffrouw in een glazen sarcofaag, maar ze vonden een wetrol. En toen zijn ze er gehaast mee naar de hoge priester gegaan. En die ging weer gehaast naar de koning en moest het helemaal voorlezen. En ze waren hun eigen geschiedenis kwijt, zal ik maar zeggen. Maar daarna liep het enige decennia later toch fout en ging het hele Juda en het Davidische koningshuis in Jeruzalem ten onder. En merkwaardige wijze hebben we toch langs die route via Babel een verzameling boeken gekregen. Ze werden verzameld daar kennelijk en bij elkaar gevoegd tot min of meer één geheel. Wat de Joden de Tanach noemen, wij noemen het het Oude Testament. En het is ons overgeleverd terwijl de Bijbel zelf en de Heer zelf geen enkel positief woord te melden heeft over die Joden en hun Joodse religie. Dat wil zeggen, het is huns ondanks bewaard geworden. Want ze geloofden er niet in, niet echt. Dat zei de Heer toch? Die zei, als je het geloofd had, zou je in mij geloven. Je beroept je op Mozes, maar als je Mozes gelooft, dan zou je mij geloven. Ze geloofden er dus niet in. Het was gewoon een verzameling inzettingen en geboden. Zoals Paulus het later formuleert. Zie, geboden en inzettingen. Andersom. Maar het is bewaard geworden op een hele vreemde manier. Maar het is toch bewaard geworden. Het heeft overleefd. En de naam van Saul en daarmee van Benjamin duikt dan toch nog even op in nieuwtestamentische tijd. En daarna heb ik altijd het idee van, nou ja, in het officiële christendom is die Bijbel ook bewaard geworden. Is er van alles mee gedaan. Is het niet alleen bewaard, maar ook bekritiseerd geworden en gecorrigeerd geworden, aangevuld geworden. Maar in ieder geval geconserveerd geworden. Men gelooft er niet in. Maar ze worden vriendelijk bedankt, want we hebben het. Heb je dat nog? Dus heel raar iets. Het heeft mij in de tijd heel veel moeite gekost om überhaupt zo'n Roomse kerk binnen te gaan. En dan, ja, ik vond het me niks. Toen maar, die sfeer die ik daarbij proefde. Nou zegt het me niks meer. Je raakt eraan gewend en je wordt immuun voor. Of zoiets. Maar ik heb wel tot mijn verbijstering vastgesteld dat ze daar heel wat bewaard hebben wat we anders niet meer zouden weten. En of het hen interesseert? Nee, niet echt, maar dat is wat ze bewaren. Daar zijn ze trots op dat ze iets bewaren. En dat doen ze dan. Ik weet niet wie dat allemaal betaalt. Maakt mij ook geen bal uit, maar het wordt wel bewaard. Waarvoor vriendelijk dank. En zo gaat dat. Men ziet er geen gevaar in. Men ziet er verder niks in. Het wordt niet als bedreigend ervaren. En het ligt daar gewoon. En niet alleen hebben we het nou over reliquieën en dat soort dingen. Maar ook over schilderijen, mozaïeken en natuurlijk bibliotheken. Het wordt wel bewaard. Waarom? Ja, omdat het oud is of zo. Of omdat het vroeger bijgedragen heeft, wellicht tot de vorming van de kerk. Maar het heeft al lang geen betekenis meer, want we hebben nu diverse generaties, pausen, daarover gezegd hebben. Dat is sindsdien kardinaal geworden. Nou ja, het hart van de leerlingen enzovoorts. Maar dat is wat Benjamin voorstelt. Dat wil zeggen, ja, van harte toegewijd, nou nee, dat ook al niet. Maar hij heeft het wel bewaard. Zie. En dat is, eigenlijk is dat een wonder, maar tegelijkertijd is het ook komisch. Maar het is wel Bijbels. Waar is Jozef? Waar zijn de hoedanigheden van Jozef? In die zak, niemand weet het, maar in die zak bij Benjamin. Ik vind het prachtig. Nou goed, meer daarover nog de volgende keer, want het is zoals gezegd de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank te mogen leven in deze tegenwoordige bedeling, in deze tegenwoordige tijd, ook zo kort voorafgaande aan de uiteindelijke vervulling van al uw beloften. We zeggen u dank dat we mogen weten daaraan deel gekregen te hebben. Niet door eigen verdiensten, maar door uw verkiezende genade. En dat waar wij ons onderwerpen aan u en uw woord en dat laatste tot ons nemen, krijgen wij deel aan het opstandingsleven van Christus. We danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, en ons gemaakt hebt tot koningen en priesters om u te dienen voor tijd en eeuwigheid. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn bij dit geopende woord. Deze zeer oude woorden, maar die nog steeds actueel zijn, omdat ze spreken over uw werk in verleden, heden en toekomst. Ook hebben wij de vrijmoedigheid op die grond om u te vragen: bewaart u ons voor de wereld, voor de verwarring die daar heerst, de duisternis, opdat wij mogen wandelen in uw licht en tot verheerlijking van uw naam. Amen.